Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh okay, dat is wel lekker man.
Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie waarin Alexander Klupping en Wietse Hagen je bijpraten over de wonderenwereld van AI. Ik ben Milou Brandt. Even googlen, zeggen we nu als we het even niet weten. Want ja, Google is toch onze toegangspoort tot informatie en nou, dat gaat waarschijnlijk nooit meer veranderen. Toch? Nou, dat zou zomaar eens wel kunnen veranderen. En daar gaan we het over hebben. En verder, hoe zit het nou eigenlijk met die taalmodellen die verlengd worden door andere taalmodellen? En ja, wat voor vreemde business is dat eigenlijk? En goed nieuws in deze aflevering voor alle huisvaders. Eindelijk komt er een robot die wast, kookt, strijkt en schoonmaakt. De emancipatie is nabij, jawel. Spits je oren, we gaan beginnen.
Hoe vind je het eigenlijk tot nu toe? Want dat AI-onderwerp was best wel nieuw voor jou. Nu ben je er ineens veel meer over aan het lezen. Ja. Als voorbereidend. Hoe groot is dit onderwerp wat jou betreft? Hoe ben je er zelf al meer in geïnteresseerd?
Ja, nou, dat is een leuke vraag. Ja, sinds ik dit doe met jullie, ten eerste, het dwingt mij op een bepaalde manier om me in te lezen in het onderwerp. Maar als je dan begint met lezen en je ziet wat er allemaal gemaakt wordt, wat er allemaal gebeurt. Ik luister naar jouw reacties daarop. Ik luister wat Alexander zegt. Ik zie het enthousiasme in jullie ogen. En het is bijna alsof er een soort van iets aan is gegaan. Weet je wel? Alsof ik nu, ja, dat klinkt heel melodramatisch en meeslepend, maar alsof je onderdeel wordt, heel langzaam, van iets wat zo groot is dat we eigenlijk allemaal nog geen enkel idee hebben hoe dat precies vorm gaat krijgen in ons leven. En dat klinkt ook nog heel vaak, maar dat komt omdat het nog heel vaag is ook, natuurlijk. Wij weten niet hoe dat allemaal, wat het voor invloed gaat hebben op ons leven. Mensen kunnen dat zich gewoon niet voorstellen. En we zien slechts een topje van een ijsberg. Maar vaak zijn juist, dat weet de Titanic dus ook, onder dat oppervlaktewater is die ijsberg enorm. En er komt steeds meer van boven. En het voelt gewoon alsof er nu dus iets, alsof er een soort van keerpunt is.
En heb je, want ik heb wel het idee dat ik, en misschien is dat ook deels zo, dat ik een soort waan leef van, en daarmee bedoel ik een waan. Gewoon zoals je een waan kent, dat jij in je eentje iets heel erg gelooft wat andere mensen niet geloven. En dat kan in de negatieve zin uitpakken in een volledige psychose, waarin iemand echt in een eigen realiteit gaat leven en niemand meer kan vinden, zeg maar, wat heel verdrietig is. Maar in een subtielere vorm kan het zijn dat je iets ziet en iets hebt gelezen. En omdat jij er zoveel mee bezig bent geweest, zie je dat. En dan wil je andere mensen daar soort van in meekrijgen. Dus ik ben ook, nu ik jou zo hoor, heb je nu het gevoel dat je onderdeel bent geworden van deze gedeelde waan of zo. Van dat er iets, dat er iets groots gaande is en dat het echt belangrijk is.
Nou, op een bepaalde manier. Het leeft. Ik merk dat het bij mij iets is gaan leven op een bepaalde manier. En ik ben nu net columnist voor het FD geworden. En de eerste column die ik nu heb geschreven, daarin zit dit eigenlijk ook een beetje verwerkt, onder andere. Het heeft te maken met de cloud. Heel veel grote big tech bedrijven die maken miljoenen, miljarden winsten. Eigenlijk die draaien heel veel omzet op de cloud. Ja. Heel veel. En Meta is als een van de weinige bedrijven, juist ging de aandelenkoers naar beneden. En dat was vlak nadat ik had gelezen dat Llama 3 geïntegreerd gaat worden in WhatsApp en Instagram en weet ik veel wat. En toen dacht ik, kijk, los van of het terecht is of die koers naar beneden gaat. Ja. Maar ik dacht, hebben mensen door wat voor waanzinnige omslag dit gaat zijn? Althans, dat denk ik. En ik voel dat, omdat ik er natuurlijk veel meer mee bezig ben dan de gemiddelde mensen om mij heen al, denk ik. Maar ik denk dat dat een heel groot ding gaat worden.
Maar denk je, kan je, want dat is een mooie, hè? Want nu zeg je eigenlijk van ja, maar dit had bijna andersom moeten zijn qua beurskoers of zo, toch?
Ja, nou,
niet,
ja.
Dat zeg je niet, maar dat hoor ik dan.
Ja, kijk, want op zich moet je natuurlijk cloud computing niet uitvlakken. En dat gaat echt wel ook de toekomst heel erg veranderen voor bedrijven. Mensen hebben het al over, wanneer gaan we over naar de cloud met het bedrijf en zo. Het gaat heel erg die infrastructuur vormen, zeggen ze, hè, voor hoe bedrijven werken. Maar als Meta in onze dagelijkse sociale interacties die AI verweeft en eigenlijk ervoor zorgt dat we nooit meer uit WhatsApp hoeven straks, omdat alles, alle vragen die we hebben zitten straks, die worden beantwoord in, ja, in die ene app. Ja, waarom zou je dan nog naar een andere app gaan? Wat hebben we dan nog verder nodig als het daar zit?
Maar ik vind het wel bijzonder, want in dat opzicht ben je bent niet echt gepakt door die crypto-hype destijds. Hè? Want er zijn best wel veel mensen die nu soort van op afstand blijven van het hele AI-verhaal. Omdat ze denken, ja, ik ben erin gestonken met de blockchain de vorige keer. Toen riep ook iedereen en mijn buurman dat het allemaal ging gebeuren. En daar ging het vooral gebeuren dat je er geld aan kon verdienen. Maar dat zegt niet zoveel over de belofte van daadwerkelijk een crypto-wereld waarin we allemaal gingen betalen met bitcoin bij de supermarkt of zo. Dat is allemaal niet gebeurd.
Ja.
Maar hier word je wel doorgepakt op een of andere manier. Of je bent...
Ja, ik snap je vergelijking enigszins. Maar ik denk wel dat het echt ook twee hele verschillende dingen zijn. Ik ken de crypto vooral vanuit mijn achtergrond als maker van de podcast Jong Beleggen. Als je niet kan begrijpen wat de waarde van iets is of waar die tot stand komt, waarom zou ik er dan in beleggen als het alleen maar afhankelijk is van hoeveel mensen dat ding willen hebben?
Ja.
En toen
dus
dacht ik van
jij op die manier gewoon doorheen dan? Of in ieder geval, je had zoiets van, dit is niet interessant voor mij, want ik zie gewoon die onderliggende fundamentele waarde niet.
Ja, ik heb daar geen controle over en dat is super risicovol dan meteen. Weet je wel, je kan wel misschien voor de grap 3 bitcoin kopen. Nou, dat kan, dat was destijds ook volgens mij heel duur. Volgens mij nu ook.
Helemaal aan het begin niet, maar op een gegeven moment toen heel veel mensen
door hadden wel. Een heel klein stukje van een bitcoin. Maar dat is dan echt speculeren daarmee. Dat kun je voor de grap doen of voor lol. Maar ik geloof best dat we misschien in de toekomst dat bitcoin een grotere of helemaal niet weggevaagd wordt. En dat het misschien de toekomst van het nieuwe geld kan vormgeven op een bepaalde manier. Maar dat moeten we ook nog maar zien. Maar ik vind dat soort dingen wel spannend. Maar het voelt ook wel een beetje anarchistisch op een bepaalde manier. Dat zit daar ook wel heel erg aan in bitcoin. En AI is gewoon iets wat we allemaal dagelijks gaan gebruiken.
Gewoon iets.
Ja,
gewoon iets wat in WhatsApp komt. Dus dat is al wel heel anders.
Precies, het wordt genormaliseerd. Dus ik ben wel inderdaad, ik ben daar wel naar op een andere manier naar gaan kijken. Nu ik met jullie deze podcast maak in ieder geval. En ik maak dus een andere podcast ook. Maar ik voel wel bij deze is het echt, ik vind dit, die zijn ook leuk om te maken. Maar ik vind dit op een bepaalde manier extra leuk, omdat er gaat gewoon iets borrelen.
Ja, want ik moet meteen denken, nu je dit zegt, van ook over je voorbeeld met Meta en dat die dan aankondigt, dit komt in WhatsApp en dat die beurskoers dan naar beneden gaat. Hè? Even als voor, vind ik een mooi voorbeeld, want toen de iPhone werd geïntroduceerd, was dat een heel duur toestel zonder keyboard waar je de batterij niet van kon vervangen met een glazen scherm met software, zonder software, want er waren niet eens apps. Er zaten een paar standaard apps op en daar moest je mee doen. Er werd echt weggelachen door mensen. Voor mij was die 7,99 of 6,99. Was een super duur ding ook. Telefoons waren toen echt gewoon €150. Het was hele rare. Het voelde ontzettend gek.
Yeah.
Maar de believers aan het begin, zeg maar, die waren er een hoop. Die hadden zoiets van, nee, maar dit gaat zoveel dingen aantasten. Hoe providers werken, hoe telefoonwinkels werken, wat banken zijn. Het is zo'n soort van systeemtechnologie die alles kan aantasten. Ook al was dat ding dus nog maar net op de markt en viel die ook echt makkelijk stuk. Dat was ook echt zo.
Ja, ja.
Want toen moesten de hoesjes om. Het hele idee van telefoonhoesjes kwam toen.
Schermbeschermers.
Maar waarom noem ik dit als voorbeeld? Omdat het gek is dat het heel moeilijk te voorzien was wat een smartphone allemaal ging vervangen.
Ja.
En nu, het kan dus zomaar zo zijn dat als de chatbot in WhatsApp goed genoeg is, dat mensen veel minder vaak gaan googlen. Waardoor dus echt in één keer het hele business model van Google onder druk staat.
Ja, want dat is het enige waar ze geld mee verdienen.
Dan is dit zeg maar ineens een enorm existentieel gevaar voor een bedrijf als Google, dat Meta, het social network, ineens gaat concurreren met hun op kennis vergaren via internet.
Ja.
En ik denk dat dit wel moeilijk te overzien is voor veel mensen die niet dieper in die materie zitten.
Ja, want je denkt gewoon de wereld is nu zoals die is. En dat gaat. Ja, we zullen altijd Google Search nodig hebben. Want waar zijn we zonder? Dat is onze toegangspoort tot.
Maar merk jij al dat je het minder gebruikt? Want ik merk dat nog niet zo heel erg bij mezelf.
Nee, ik Google ook nog steeds naar hartelust.
Naar hartelust. Ja. Nee, maar dat is wel bijzonder dat je op een gegeven moment. De vraag is, ga je op een gegeven moment echt minder tijd op een dag besteden in of op google.com of in je app, whatever. En meer tijd besteden om te kletsen met iets.
Ja, dat vraag ik me ook wel af. Ik vind Google ook wel fijn werken namelijk. Maar dit is trouwens, hier gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is wel goed dat je het al wel zegt. Dan kan ik er vast naar verwijzen dat we hier straks veel verder op ingaan. Want ja, Google die helpt ons inderdaad dus met onze zoektocht in het dagelijks leven. Maar kan AI daar ook nog iets in de brei brokkelen en ons helpen met de dingen vinden waar we zo naastig naar op zoek zijn? Trouwens, misschien moeten we nog even zeggen dat er voor de luisteraar misschien iemand ontbreekt. Een stem.
Ja, het is niet dat Alexander gewoon niks durfde te zeggen deze aflevering.
Alexander is opeens heel verlegen geworden. Nee, hij is er niet.
We zijn even samen, Milou en ik.
Ja, en daarom heb jij ook even de gelegenheid om zulke diepte vragen aan mij te stellen. Ik kom opeens ook helemaal gezien.
Mooi.
Dan iets anders. Ik begreep eigenlijk niet zo goed waar dit over ging. Ik heb me nu, sinds ik deze podcast maak, wat ingeschreven voor wat van die AI-nieuwsbrieven die je via je mail krijgt. En hier stond iets in, dat begreep ik gewoon niet helemaal. Dat gaat dus over, kijk, we hebben dus allemaal verschillende soorten taalmodellen. Er komen er ook steeds meer bij. Maar je hebt nu ook modellen die andermans taalmodel, ja, ze noemen het dan verlengen. Dus bijvoorbeeld, en dan moet je even met me mee proberen te luisteren. Gradient, dat is dan denk ik een bedrijf. Zij hebben een model gereleased. Llama 3.8b Gradient Instruct 1048k. En die zou Llama 3.8b's contextlength verlengen van 8k tot 1 miljoen plus. Dank u wel.
Ja, respect voor deze.
Ja, maar waar gaat dit over?
Zonder stotteren. Ja, deze Klingon kan ik even proberen te vertalen, zeg maar, wat voor alle vage termen die erin langskomen.
Ja.
Dat Llama 3-model waar we het eerder over hebben gehad, is wat Facebook/Meta als laatst de wereld ingeslingerd heeft. Het tot nu toe krachtigste open source model.
Ja.
Open source met een kleine asterisk. Want als je een heel groot bedrijf bent, moet je toch even bij Meta langs om toestemming te vragen. Maar goed, dat gezegd te hebben, het is wel het meest open model wat we hebben, wat zo krachtig is. Maar je kunt zo'n model staat niet in steen. Dus op het moment dat model uitgebracht is, kan je daar nog mee door. Ja. Dat is als het ware een K4 of een, hoe noem je dat? Zo'n doorgeefbrood.
Ja, zo'n zuurdesem.
Yes,
ja.
Dus je kan dat van een ander krijgen en daarop door evalueren als het ware.
Vet.
Want het staat niet vast.
Nee, omdat het open source is.
Ja, nou, dat ook. Ja, dat helpt. Dat open source is helpt jou om te zorgen. Dan mag je er sowieso wat mee. Hè? Want het is en de licentie en hoeveel hulp je eromheen krijgt aan handleiding en handvatten om er iets mee te kunnen.
Ja.
En het mag ook tot een bepaalde hoogte. Je kan er iets mee en je mag er iets mee, laat ik het dan zo zeggen. Dus je kan doortrainen eigenlijk. Maar dat is een punt. Dus wat vaak gebeurt is dat Meta was op een gegeven moment, wat hun betreft, klaar met trainen voor het was slim genoeg of voldeed aan een bepaalde eis. Dus het kan de wereld in. En jij kan er dan als partij, als je genoeg hardware hebt, dus energie, dus geld, voor kiezen om daarop door te gaan trainen. Je kunt dan doortrainen in een specifieke vakgebied. Dus dan maak je er een expert van op een bepaald punt. En dus dan kan je zo'n. Ja, het is alsof je eigenlijk breed. Leerlingen van de middelbare school die dan daarna een vervolgopleiding gaan doen om te specialiseren. Zo zou je ook zo'n model kunnen zien van we gaan voor onze toepassing intern specialiseren of we gaan hem zo specialiseren en dan doorverkopen weer aan anderen.
Ja.
Wat nu, wat jij vraagt, of eigenlijk wat in jouw hele lange zin zit of op titel van wat hier gebeurt, is dat de contextlengte. En dat is eigenlijk hoe groot is de vraag die je kan stellen in één keer. Dus dat houdt in, dan kan je een heel boek meesturen in je vragen en zeggen, joh, ik heb dit boek geschreven, heel boek erin, copy-paste. Kan je me wat tips geven over een volgend boek of hoe kan ik dit boek in een tweede druk verbeteren? Om een heel boek mee te kunnen plakken, heb je een hele grote context-length nodig. Dus de context die je mag meegeven en de lengte daarvan. En toen Llama 3 uitkwam uit mijn hoofd, want jij zei het net volgens mij, hoeveel kon er? 4096?
Dat was 8K, denk ik. Ja, want 8K.
Ja, want dan kan je dus 8K meeplakken. En dat zijn dan niet karakters, maar tokens. Dus dat zijn een soort stukjes van woordjes. Nou, dat is dus niet zo heel erg veel. Een essay die je schrijft voor je studie kan dan meegeplakt worden. Maar de gesloten modellen, bijvoorbeeld Gemini, die is daar een beetje, dat was een beetje een was, het gaat om maanden geleden, dus het is helemaal niet zo lang geleden in de geschiedenis, maar dat toen Google Gemini lanceerde, hun gesloten model, toen zeiden ze, wij zijn beter dan, we zijn even goed als ChatGPT, en daarmee kan je, we hebben ook nog eens een contextlengte van 1 miljoen.
Mm-hmm.
Dus je kan boeken meeplakken, misschien wel je hele oeuvre kan erin.
Ja.
Maar toen Llama 3 uitkwam, was het dus maar 8K.
Ja.
En dan is het dus de kunst om toch dat model zo te gaan modificeren en uitbreiden, dat je er meer context in mee kan geven. En waarom is dat zinvol? Nou, dat kan dus inderdaad je oeuvre zijn. Beetje overdreven, maar veel boeken. Maar het kan ook de hele codebase zijn. Dus alles wat je tot nu toe geprogrammeerd hebt voor je bedrijf, plak je mee. Of alle raadsvergaderingen ooit plak je mee.
Ja.
Dat is wel heel veel, maar een hoop belangrijke raadsvergaderingen kunnen meegeplakt worden. Dus dat die contextlength, dat zij het bij Gradient gedaan hebben, is heel erg waardevol.
Ja, oké. Okay. Ik snap dus wel dat het kan, dat je dat gewoon kan gaan doen. Maar is dat het bedrijfsmodel ook van zo'n Gradient? Of er zijn andere bedrijven?
Jouw vraag is eigenlijk, waarom doen ze dit dan?
Ja, waarom doen ze dit?
Ja, ik denk om een beetje aandacht te krijgen. Dat ze kunnen laten zien van, wij zijn capabel genoeg hier. We hebben mensen zitten die kunnen iets pakken van Meta en verbeteren. Hè?
Ja.
Dus dan, als jij dan oplet en je werkt bij een grote corporate, dan denk je misschien, oh, wij willen eigenlijk wel ook Llama 3 op onze manier aanpassen. En die gasten van Gradient klinken alsof ze dat kunnen. Dus ik denk dat een stukje marketing is.
Mm-hmm.
En een soort minder cynisch zou zijn, een soort gift aan de community. Dit is de belofte van het hele idee van Llama 3, die wereld ingooien, is laat de open source community er maar gratis extra werk in stoppen. Maar dat is niet erg dat het gratis is, want het is voor ons allemaal. Het is in één keer onderdeel, het is een park, geen Efteling.
Ja, zijn er ook nog kanttekeningen bij te plaatsen?
Het is de vraag of de kwaliteit dan nog zo goed is. Dat kan je testen. Dus dan heb je die needle in de haystack. Dus dan gooi je er eigenlijk een heel oeuvre in. En in een van die boeken verstop je het zinnetje, ik hou van champagne bij maanlicht. En dan vraag je aan het einde, waar hou ik van bij maanlicht? En als hij dan champagne zegt, dan heb je, hey, hij heeft het echt meegenomen.
Ja.
Dat hebben ze ook getest trouwens. En dat ging dus redelijk goed.
Ja.
Van de 20 naaltjes worden er 19 gevonden in zo'n verhaal.
Ja.
Maar het nadeel is dat je veel brutere machines nodig hebt om te draaien. Dus de kanttekening, als je zou vragen, waarom heeft Meta dat dan niet meteen gedaan, is omdat de democratisering van het model is als het ware wordt aangetast, omdat de hardware die je mee moet brengen om dit thuis of in jouw bedrijf te kunnen draaien weer schaalt. Dus je kan kiezen, je moet eigenlijk gaan kiezen van, wil ik een Llama met een grote context of een klein context.
Ja. En als je weinig hardware hebt zelf, dan kun je eigenlijk alleen voor die
thuis,
kleine gaan.
Ja, dan moet je een kleintje doen.
Ja, oké. Okay. Ja, het is in die zin een soort van een beetje een naaper / we bouwen hierop door. Ze kunnen ook zelf zo'n model bouwen, toch?
Mm.
Dat doen ze dan weer niet.
Ja, dat kunnen ze dus
dat
niet.
Nee,
maar dat duidelijk. Is niet omdat ze het niet kunnen. Dat heeft minder met kunde te maken, maar meer met kapitaal.
Oké. Okay.
Het is gewoon echt ontzettend kapitaalintensief.
Ja, oké, okay, dus doen ze dit maar. Het heeft iets treurigs ergens.
Nou ja, je zegt ja, als bedrijf wat zij kunnen brengen is een modificatie op een bestaand ding wat Meta wel kan betalen.
Ja, oké, okay, nou, nu snap ik het. Dankjewel. En er is nog één ander nieuwtje wat ik tegenkwam. En dat is weer echt AI dan in de zin van hoe we het ons allemaal, 20 jaar geleden voorstellen. Robots door de straten en in ons leven. Er is een robot gereleased van het bedrijf Stardust, een Chinees bedrijf. En dat is de Astribot S1.
Goeie naam, hè?
Ja, nou ja, refereert dat ergens naar?
Weet ik niet, nee. Geen idee.
Het heeft iets met sterren, een beetje Astribot. En wat kan dat ding nou? Dit is een hulp in het huishouden, als ik het goed begrijp. Het is een robot die kleren vouwt, spullen sorteert, kan helpen met koken, hij stofzuigt. Moet uitkomen in 2024, dus is er nog niet, maar het komt er wel aan. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt een bevrijding natuurlijk van degene die thuis het huishouden doet.
Ja, dat heb je mooi gezegd.
Ja, en is het een bevrijding voor diegene die dat doet.
Nou ja, het is wel wat opvallend is aan dat het natuurlijk op basis van video's, die heb jij dan ook gezien, denk ik, dat je een beetje ziet wat zo'n robot allemaal kan. En het is een beetje dat fijne vingergevoel en die fingerspeedgevoel om te kunnen koken en te kunnen schoonmaken en dat soort dingen, die in die robot zitten, wat wel indrukwekkend is en wat minder goed kon de laatste jaren. Dus er zit gewoon een stroomversnelling in. En door alle science fiction zou je denken dat het een soort van mensachtig ding moet zijn, maar het kan natuurlijk een deel van een mens op een stok zijn, hoe heftig dat ook klinkt. Dat is een beetje wat het is. Het rijdt rond. Volgens mij loopt het niet rond, maar rijdt het rond.
Yeah.
En de bovenkant heeft gewoon twee armen die ontzettend flexibel zijn om een eitje te kunnen bakken.
Ja, precisie.
En iets te kunnen snijden. Het is een beetje een soort operatierobot die we al heel lang hebben. maar onbetaalbaar zijn en niet in die schaal gemaakt worden.
Ja, maar kwestie van tijd toch, tot het ook toegankelijker wordt. Nou zoals ja, het met alles.
Nou ja, het gaat daar wel echt harder, omdat het is een beetje dat brute force. Dus dat je eigenlijk in plaats van dat je een robot regels aanleert en iedere handeling gaat oefenen met zo'n robot, dat je gewoon zegt, joh, dit is je opdracht en vind maar uit hoe je eruit komt.
Ja.
En wat ze dan bijvoorbeeld bij een DeepMind doen binnen Google, is dat ze eigenlijk een hele wereld simuleren waarbinnen een virtuele versie van die robot leeft. En dan ook nog eens 1000 tegelijk. Want waarom niet? Want het leeft in een computer.
Ja.
Dus je kunt dat heel makkelijk klonen, zeg maar. Je hoeft niet 1000 robots te bouwen. Je kan er gewoon 1000 aanzetten tegelijk in een virtuele wereld.
Ja.
Dat je ze daar dan laat koken. Net zolang tot ze op een gegeven moment een eitje kunnen koken in het virtuele. En dat je dan vanuit die virtuele lessen die daar geleerd zijn, met datzelfde brein dat dus tot nu toe alleen geleefd heeft in een soort matrix-achtige wereld, dat je die dan in een echte robot laat en dan gaat kijken, kan die nou ook echt een ei bakken? En dit is wel een stap die ervoor zorgt dat die robotica zo'n sprong maakt nu, is dat je dus met een soort, ja, wat ze dan digital twins noemen, hè, dat je een digitale twin hebt van een keuken, even voor het concreet te maken, en dat je daar 1000 robots, 1000 computerjaar, dus dat kan 10 uur zijn, want dan kan je allemaal op hoge snelheid afspelen in zo'n computer. Het is heel bizar eigenlijk. 1000 robots, 1000 jaar laat proberen om een eitje te bakken zonder dat je het ooit hebt uitgelegd, behalve dat je hebt gezegd wat het einddoel is.
Ja.
En dan strompelen ze zich daar naartoe. Als je de eerste generaties van zo'n robot die dat probeert ziet, dan gaat het ei tegen het plafond, zeg maar. Maar na een x jaar in computertijd, dus een paar uur op het datacenter, dan staat daar in een computergame-achtige wereld een robot eitjes te bakken. En als het dan goed genoeg eruit ziet, stop je het in de echte robot. En dan gaat hij nog een ei staan bakken ook.
Ja.
Ja, dat is bizar.
Ja, oké. Okay. En dat is dan de technische kant. Ik dacht ook heel erg gewoon de praktische kant. Wat een ja, bevrijding dit daadwerkelijk gaat zijn voor mensen die dat dus thuis moeten doen. Weet je hoe de vaatwasser ooit is uitgevonden?
Nee.
Dat is eigenlijk, nou ja, dat is heel lang geleden al ontdekt en bedacht. Eind 19e eeuw. Gewoon uit het praktische probleem. Een vrouw die kreeg, zij heette Josephine Cochrane. Of Cochrane, ik weet niet zeker hoe je het uitspreekt. Die was zo klaar met alles, de hele tijd, al die borden van al die mensen afwassen. En dan gingen ook wel eens dingen kapot. Dat die dacht, die moet iets voor gemaakt worden. En toen heeft zij, eind 19e eeuw al, een vaatwasser bedacht die haar zou ontslaan van die taak. En sindsdien, ja, wie moet er s'avonds nog ook de afwas doen? Dat hoeft allemaal niet. Je kan gewoon meteen naar de bank, Netflix aan, hop, en gaan zitten.
Nou dus, weet ik toevallig dat die vaatwasser ook heel vaak aangehaald wordt in debatten rondom, is die destijds dan de vrouw ook daadwerkelijk nu vrijgemaakt dankzij die vaatwasser? En dat dan toch achteraf bleek dat er nieuwe taken bijgekomen zijn. Dus het sluit een beetje aan, ja, op het cynisme rondom automatisering, ja, in de algemene zin. Er werd toen maar gewoon weer meer verwacht van de vrouw in huis. Want ja, je hebt geen tijd meer, hoef je te besteden aan het vaatwassen.
Nee, natuurlijk. Ja, de mens houdt zichzelf en de vrouw zeker houdt zichzelf ook wel echt bezig. Dat is altijd wel weer iets anders wat je dan kan gaan doen. Maar uiteindelijk, je kan niet ontkennen dat ook de komst van de wasmachine, dat je niet meer, stel, nou, zeker in die tijd, als je 8 kinderen had, dat je al die kleren stuk voor stuk moest wassen met een wasbordje en een rekje en drogen en soppen. En nou, dat kan niet anders dan dat het ontzettend veel tijd scheelt. Maar ja, het is natuurlijk ook wel zo dat we kleren na 1 keer dragen al in de was gooien. En dat hoeft misschien ook niet.
Nou ja, en dan toen werd de vrouw natuurlijk vrijgemaakt om ook daadwerkelijk te gaan werken. Hè? Want er werd altijd al heel erg hard gewerkt. Maar dan heb je een eigen carrière. Wat allerlei voordelen heeft. En dat wil ik echt niet soort van nou makkelijk over doen. Maar het is niet, mensen zijn er niet minder druk op geworden, laat ik het zo zeggen. Heb ik het idee.
Nee, maar we kunnen tenminste werken. Gezegd. Dat scheelt.
Ja, er is nu een keuze daar. Ja. Dat is wel echt wat waard.
Dat is toch vooruitgang? Ja, nou, dat dacht ik ook. Nou ja, en dat was dus mijn nieuws. Jij hebt ook nieuws. Nou, althans nieuws. Dat is dus weer een leuke link die jij in de Notion gedumpt hebt. Wil jij hem zelf inleiden? Want ik heb er natuurlijk op geklikt. En ik moet zeggen, dit zag er heel begrijpelijk uit.
Nou, de vraag die ik zal hem zelf inleiden. De vraag die ik veel heb gehad. Mensen die bezig gingen toen met Stable Diffusion of DALL-E. Dus dat is plaatjes genereren, eigenlijk generatieve AI. Van, oké, tof, ik heb nu iets gemaakt. Ik heb een prompt verzonnen en daardoor heb ik nu een, nou, bijvoorbeeld, je schrijft een kinderboek en daar wil je illustraties bij. Mm. En dan heb je op een gegeven moment een poppetje gevonden wat perfect is. Een egeltje die in een autootje rijdt. Ik noem maar wat zus. Of zus. Er is helemaal niks mis met het egeltje in het autootje. Maar dat is even het voorbeeld wat ik heb.
Geïnspireerd door Beatrix met haar Sparky en Boas? Of heb je dat
misschien zit dat ergens in mijn in mijn onderbewustzijn.
Ja.
Maar op een volgende pagina wil je natuurlijk datzelfde egeltje misschien in een badkuipje zetten. Of in een vliegtuig of aan een hangglider hangen. En dan moet er een bepaalde continuïteit in zitten. Want je hebt eigenlijk een karaktertje ontwikkeld. Een herkenbaar karaktertje het liefst. Hè. Dat is natuurlijk waar Disney al zijn copyright op heeft. Of alle Pokémon allemaal unieke Pokémon zijn die je dan weer kan verkopen.
Ja.
Heel lang verhaal om gewoon te zeggen wat nog niet zo goed kon. En nu langzamerhand uitgevonden wordt eigenlijk binnen de literatuur. Dus het komt uiteindelijk ook in de toeltjes te zitten. Is dat jij, als jij eenmaal een karaktertje hebt gevonden. Waar je blij mee bent. Bijvoorbeeld een stripfiguur. Die je meerdere rollen wil laten spelen door jouw stripverhaal heen. Dan kan dat nu. Want die kan je dan eigenlijk identificeren, vastzetten en hergebruiken door jouw hele verhaal heen. En op die manier kan je dus eerst met AI een karakter ontwikkelen. En daarna met AI dat karakter op allemaal verschillende plekken neerzetten in al verschillende settings. En dan is het ook nog eens zo dat ze in datzelfde artikel meteen naar video zijn gegaan. Waarom niet? Waardoor je dus ook datzelfde karakter als je een bepaalde... Ze hebben dan een voorbeeld van een beer bijvoorbeeld. Hebben ze die cartoonachtige Pixar beer gevonden als het ware. Die hebben ze gegenereerd. En die kan je dan zeggen, ga eens lachen of ga eens dansen of doe eens iets. En dan blijft dat beertje herkenbaar als diezelfde beer. Dat is eigenlijk het hele punt.
Dus kun je gewone mensen hier tekenfilms mee maken?
Bijvoorbeeld, zeker.
Ja, ja. En een voorbeeld is ook strips. Ja. Een paar comics.
Ja, want daar zit je natuurlijk ook dat je eigenlijk per window, per raam, wil je eigenlijk natuurlijk datzelfde, wil je weer kuifje terug laten komen.
Ja.
En niet een soort van net niet kuifje, want dat is nu... ook als ik er zelf mee experimenteer, dan vind ik op een gegeven moment best wel iets leuks of zo. Een poppetje, als het dan vaak als het meer getekend is of zo, of cartoonachtig. En dan denk ik, ja, nu deze en dan op 10 verschillende plekken. Nee, dat daar zijn trouwens voor de mensen die dat nu al wel willen, want dit zit dus nog niet echt in de tools.
Gezegd hoe het heet?
Nee,
Story Diffusion heet het.
Ja, dat is wel een goede naam op zich. Ja. Want dat is hun idee is dat je dus een verhaallijntje kan neerzetten in plaats van maar één plaatje. Maar wat je nu al kan doen, is een soort van in andere tools die dit dus niet ingebouwd hebben, is dat je eigenlijk een omschrijving maakt van bijvoorbeeld, oké, dit is een variatie op een bekend figuurtje. Er zijn allerlei vraagtekens bij hoe legaal dit is, maar dat kan.
Want copyright?
Ja, en als je dan die naam hebt gevonden van bijvoorbeeld een variatie op dit figuurtje die wel een beetje stabiel is binnen dat systeem. Dus die snapt van, oké, en dan kan je die, als je eenmaal de zin hebt gevonden hoe je dat figuurtje kan beschrijven, dan kan je natuurlijk wel zeggen, en nu in een auto, en nu in een vliegtuig, en nu op het strand. Omdat je zo'n goed detail hebt gegeven van dat specifieke poppetje.
Ja. En dit Story Diffusion, als je naar de website gaat, storydiffusion.github.io, dan kun je het even zien. Er staan heel veel voorbeelden op. Het ziet er ook echt wel leuk uit. Maar dat is dus, daar zit ByteDance ook voor een deel
achter. Ja, zeker. Dus TikTok gefinancierd onderzoek. Dit komt denk ik uit hun AI-lab. Want zo'n GitHub URL is vaak dat het dus een research paper is met daarbij ook meteen een pagina. Vaak in de onderzoekswereld is het een iets saaiere PDF. Maar als jij natuurlijk met video gaat werken, is dat niet een fijne vorm om iets te tonen. Dus dan krijg je vaak dit soort pagina's. En dit is dan weer gebaseerd op een soort templateje wat heel veel onderzoekers nu gebruiken. Dus die sitejes zien er ook, verbaas je niet over als je over een half jaar een link krijgt, dat je denkt, zijn dit dezelfde mensen? Nee, die gebruiken gewoon hetzelfde paginaatje. Een soort van academisch saai, maar inhoudelijk interessant paginaatjes.
Ja. Maar als we nu, vorige week hebben we kort even China aangestipt. Maar waar we nu achter komen is, hier zit ook een beetje China achter, toch? ByteDance,
ja, zeker.
Chinees. De vorige robot, die kwam van Stardust, het Chinese bedrijf. Dus eigenlijk zit ze op veel meer plekken misschien dan we aanvankelijk.
Ik denk dat het gewoon een soort blinde vlek voor heel veel mensen is. Of misschien alleen maar voor mij. Dat er veel mensen wel heel erg mee bezig zijn. Maar er zijn gewoon veel meer laboratoria en ook hele commerciële onderzoeksgroepen bezig met dezezelfde materie.
Ja.
En als jij natuurlijk open source, zoals Llama 3, dan kan de hele wereld daarmee aan de gang. Hier worden ook veel vraagtekens bijgesteld van wat is de andere kant van open source? Op het moment dat jij dan de gewichten, de weights, zoals ze dat noemen, dat is eigenlijk het goud in zo'n model is de gewichten. Want met die gewichten zit eigenlijk de intelligentie als het ware opgeslagen in zo'n model. Die houdt OpenAI geheim. Daar moet je voor betalen ook. Iedere keer als jij wat vraagt, moet je een paar cent betalen. Of je moet een abonnement nemen als particulier. Maar bij Llama is dat niet zo. Maar in essentie kan je natuurlijk zo'n ding omtrainen, waar we het eerder over hadden, tot een expert op het gebied van dingen waar je dingen helemaal niet wil dat het een expert is. Manipulatie, leugens vertellen, noem maar op. Dus ik ben persoonlijk vind ik open source een heel erg mooi idee. Maar ik heb ook mijn vraagtekens bij of dat ook zomaar toegepast moet worden op AI-achtige dingen.
Wat nu wel op volle schaal natuurlijk gebeurt. En dat, daar zit dus ook misschien met het, dat die taalmodellen die andere modellen weer verlengen. Dus je kan dat ook, als je slechte intenties hebt, kan dat ook fout gaan dus.
Nou, je kan iets omtrainen naar iets anders. Ja. Dus de vraag is ook, komt er ooit een Llama 4? Of mag het niet meer tegen die tijd? Of er zijn heel veel discussies binnen de bedrijven. Want Facebook is niet, ik zal leren Meta te zeggen. Ja. Meta is niet de enige die, Mistral brengt ook hun modellen uit. Er is wel discussie in de community. Zullen we dan op een gegeven moment het een tijdje niet uitbrengen als het echt heel krachtig wordt? Of, er is ook weer iets voor te zeggen van, ja, misschien is hetgene wat jou gaat beschermen ook wel weer een AI. Zo ik bedoel. Dus dan wil je het juist weer wel hebben. Dus het is echt een ingewikkeld ding.
Ja.
Ik heb ook nog geen antwoord daarop.
Nee, overheden volgens mij ook nog niet.
Nee.
Dus, nee, je hebt nog even. Maar we willen het wel weten binnenkort. Straks gaan we het hebben over hoe we hoe AI kan helpen met het vinden van de dingen die wij zoeken in het leven. Wat voorheen dus Google Search heel goed kon. Maar kan AI dat misschien nog beter? Daar gaan we het straks dus over hebben. Eerst even onze sponsor. Poki wordt gesponsord namelijk door Squarespace. En ben jij nou een ondernemer die zich wil onderscheiden en online succes wil boeken? Let dan even op. Een beetje ondernemer heeft natuurlijk een website, maar maak je al gebruik van Squarespace om op eenvoudige wijze de meest prachtige websites te maken? Nou, we hebben het in deze podcast vaak over het ten gelde maken van je content. Squarespace maakt het bouwen van je eigen paywall makkelijker dan ooit. Stel je voor dat jouw kennis en content niet alleen mensen bereiken en inspireren, maar ook een bron van inkomsten worden. Nou, met Squarespace Members Sites kan dit werkelijkheid worden. Creëer exclusieve secties op de website, zet er een betaalmuur voor, bepaal je prijs en begin met het verkopen van toegang tot je online cursussen, video's, betaalde nieuwsbrieven en meer. Elk aspect van je lidmaatschapsite, van de landingspagina tot de aanmeldingsprocedure, is volledig aanpasbaar. Squarespace maakt het je makkelijk om je eigen website te maken, zodat je je kan focussen op het gedeelte van je werk wat je wel leuk vindt, het verkopen van je product. Realiseer je passie met Squarespace. En speciaal voor Poki-luisteraars hebben we een speciale kortingscode. Ga naar squarespace.com/poki voor een gratis trial. En ben je klaar om je website te lanceren? Dan krijg je met de code POKI10 10% korting op je eerste aankoop. Tel uit je winst. Nou, terug naar de show. Dankjewel.
Dat doe je vet goed hoor.
Ja, we hopen dat Alexander volgende keer weer terugkomt.
Je ook een commerciële rakker in jou. Mooi.
Ja, ik merk wel dat het echt helemaal mijn bloed aan het stromen krijgt. Ja, dat voelt goed. Zeg, ik zei al waar we het over gaan hebben. We gaan het over zoeken hebben. En dit is eigenlijk geïnspireerd op een zoektocht waar ik nu zeg maar aan het begin van sta. Dat is mijn zoektocht naar een huis. Ik denk dat ik toch maar mezelf dermate serieus moet gaan nemen. Dat ik moet stoppen met roepen, ik kan helemaal geen huis kopen als ik het nog nooit daadwerkelijk heb geprobeerd. Dus ik ga een huis proberen te vinden. En ik weet eigenlijk dan al niet waar ik moet beginnen. Ik weet natuurlijk wel waar ik wil wonen. Maar ik weet ook niet mijn hypotheek. En ik ben ZZP'er, dus dat is allemaal ook net wat ingewikkelder. Maar ja, ik dacht, nu zit ik daar op Funda natuurlijk voor. Maar kan ik op een misschien wel een betere manier, kan AI mij assisteren met het vinden van een huis?
Het is een soort technofix vraag hè, eigenlijk dit.
Dat is het eigenlijk, ja.
Maar
ja.
Ik zit te denken dat meteen toen je dit zei, kan je dan in gesprek gaan met, laten we voor het gemak even ChatGPT doen, de populairste en bekendste app die je kan installeren of site waar je naartoe kan. Van joh, dit is mijn ding, ik ga een huis kopen, dit is de situatie, help mij. Wat zijn de stappen? En vooral, hoe vind ik dingen die een ander misschien niet zo makkelijk vindt, zodat ik een soort betere kans maak? Of hoe kan ik mezelf voorbereiden? Dit is wel echt, kan dit, is je vraag? Ik denk haast wel. Maar dan krijg je meer een soort strategie, denk ik. Een soort plan.
Yeah.
Maar het is niet dat
niemand gaat dit voor mij doen.
Mensen wel. Want je kan natuurlijk gewoon een aankoopmakelaar. Maar je vraagt eigenlijk, is er een AI-aankoopmakelaar?
Dat zou ideaal zijn als het een aankoopmakelaar is. Kijk, ik zit dus niet eens goed genoeg in de terminologie. Hè? Dus aankoopmakelaar, dat heb ik natuurlijk ook nodig. Dus eigenlijk moet ik eerst nog op zoek naar een aankoopmakelaar.
Vaak als de markt moeilijk is, en dat is die al een aantal jaar, dan is het fijn om iemand te hebben die je helpt.
Ja.
Het is wel zo dat er een aantal platforms zijn. Ik ga geen reclame maken, maar die kan je zo nog klassiek bij elkaar googlen. Die dus eigenlijk aankoopmakelaars spelen in software. Dus wat die hebben is gewoon een gigantische database en die houden Funda in de gaten en andere bronnen. En die weten wat voor huizen betaald is in het verleden en dat soort dingen.
Ja.
En die zijn eigenlijk een soort, laten we het geen AI noemen, maar het is een technofix, technologie die jou assisteert. Maar een AI-assistent die voor jou een soort van makelaar speelt, dat is er denk ik nog niet. Ja, sommige partijen zullen zeggen dat ze het zijn, maar op de manier dat jij en ik het misschien zouden verwachten. Dus die echt telefoontjes gaat plegen. En weet je wel, die echt voor jou als een assistent aan de gang gaat.
Dat lijkt mij zo fijn als dat gebeurt. En dat scheelt ook zoveel geld. En dan kunnen die mensen die aankoopmakelaar zijn misschien ook iets anders in een leuke baan gaan doen.
Oh, geen oordeel.
Nee, maar dat is toch voor iedereen een win-win situatie. Ja,
wist je dat de makelaar makelt? Dat is echt zo.
Makelt.
Dat las ik laatst in een artikel.
Is dat echt zo?
Die makelen, ja. Of ik ben voorgelogen in de regionale krant. Maar die makelen. Maar
zijn we een stukje makelen. Ja.
Wat jij eigenlijk zegt is, want ik heb een. Want dat is het met zoeken. Ja. Daarom is dat woord zo groot. Hè?
Misschien ook even los van mijn huis. Ja. Want we gaan.
Waarom begint Milou ineens over de huis?
Ja, ja, dat speelt natuurlijk gewoon. Maar daardoor dachten wij van, is dat niet dat hele zoeken? Want er is ook. Kijk, wij zijn groot geworden met Google. Ik weet nog mijn eerste encounter met Google. Met Google Search. Wil je dat horen?
Ja, ik zeker weten.
Een groot deel van mijn familie die woonde, en woont nog steeds trouwens, maar woonde destijds in Friesland. En ik weet nog heel goed dat we een keer bij mijn oom en tante thuis waren. En dat een van mijn neven waren een stuk ouder dan wij al. Iets van 15 jaar ouder, 10 tot 15 jaar ouder. En zij lieten mij zien, kom Milou, kom even mee naar de computer. Ik met mijn zusje en met mijn broer ook mee naar de computer. En zij zeiden, je kan dit alles vragen wat je wil, hij heeft het antwoord. Dit heeft het antwoord op al jouw vragen. En toen dacht ik nog van, wow.
Jij zei, bijzonder. Is dit een soort taalmodel?
Ja, wow, generative AI. Ja. Zo lang hierop gewacht. Ja, toen ik 9 was of zo. Of langer geleden misschien al wel. Maar ik ben dat nooit vergeten. Ik weet ook nog wat ik heb gevraagd toen. Okay, ik met mijn wijsneuzerigheid vroeg toen, oké, wat was er eerder, de kip of het ei?
Super goede vraag.
Goede vraag. Dat hebben we wel ingevoerd, maar het werd niet duidelijk.
Maar weet je zeker dat het Google was?
Nee, maar ik denk, het kan bijna niks anders zijn geweest.
Ja, want ik moet even mijn leeftijd flexen. Want het kan dus ook AltaVista, Ilse.nl, Vinden.nl.
Yahoo.
Yahoo Search, zeker. Nice. Dus dan, want dat is even de vraag. Maar ik weet nog wel dat ik was zo'n AltaVista gebruiker.
Ja.
Dat ik ook dit soort vragen stelde als kind. Die grote vragen.
Ja.
Maar je weet niet meer wat het antwoord was.
Ik kreeg wat linkjes. Maar ik weet dus inderdaad niet 100% zeker dat het Google was. Dat is waar.
En ik besef me nu pas eigenlijk wat voor grappige naam het eigenlijk is. Een zoekmachine. Het is eigenlijk heel cute.
Ja. Ja,
wat is dit voor machine? Zoeken. Een zoekmachine.
Maar ook niet een vindmachine dus.
Nee, ja, dat was vinden.nl wel, maar de rest niet. Ja, gezoekmachine.
Zoekmachine. Maar waarom vertel ik dit eigenlijk?
Ja, over zoekmachines gesproken.
Ja, nou ja, kijk, want we zeggen, als je het nu over een zoekmachine hebt, dan heb je het gewoon over Google. Dus Google is gewoon heer en meester in die business. En daar verdienen ze natuurlijk ook zo ongeveer al hun geld mee. Maar nu heeft Sam Altman van OpenAI, we hebben hem al eerder voorbij horen komen, heeft gezegd, of nou heeft hij dat gezegd eigenlijk?
Ja, in interviews heeft hij dat wel.
Hij heeft wel eens gezegd al van, wij willen wel Google Search gaan uitdagen op dat vlak. Wij willen ook iets met zoeken gaan doen. Ze zeggen niet van, we willen een zoekmachine precies kopiëren. Maar het is wel zo duidelijk volgens mij dat zij ook denken dat ze die markt,
nou ja,
die
wat
Google
een zoekmachine doet,
ja.
Hè, dus ook waar mensen zoekmachines voor gebruiken en vooral Google. Daar kan OpenAI ook wel een rol in spelen. Dit is natuurlijk ook de hele reden dat er vanuit Google al jarenlang zoveel geld geïnvesteerd is in AI. Omdat zij echt wel hebben voorzien dat dat gewoon een potentieel gigantisch risico voor het bedrijf Google is. op het moment dat jij een alwetende intelligentie hebt. Eigenlijk zoals jouw neven destijds jou verkocht hebben.
Ja.
Van hier kan je alles aan vragen. Dat wordt nu meer waar.
Ja.
En als dan een deel van, want dat is natuurlijk wel zo bij die zoekmachines, die kan je voor van alles gebruiken. Ik zoek een huis, noem maar op. Ik zoek een bepaalde website. Heel veel mensen gebruiken Google ook als URL-balk. Dat vindt Google ook heel chill. He, dus je moet naar Marktplaats toe, typ je Marktplaats in Google, kom je op Marktplaats. Niet helemaal de bedoeling, maar wat Google betreft prima. Een zoekmachine kan je voor van alles gebruiken. En de vraag is, zijn er veel taken die je nu in Google gooit, die je ook in een taalmodel zou kunnen gooien van OpenAI?
Ja, ja. En dus in die zin maakt Google zich er al langer zorgen over. En is OpenAI gewoon... Ja, er is nu laatst dus ook iets uitgekomen dat ze een webadres, URL.
Ja, precies. Want zij hebben die ChatGPT, wat eigenlijk een soort gelukje is. Of nou ja, een per ongeluk succes.
Ja.
Want dit is een chatversie van hun taalmodel. Die domeinnaam chatgpt.com is niet door OpenAI geregistreerd destijds, maar door iemand anders die dacht, hey, die is nog vrij.
Zo.
Hier ga ik even geld mee verdienen. Die heeft OpenAI inmiddels gekocht. Dat soort dingen kan je allemaal bijhouden, doordat er mensen zijn die tools hebben geschreven, die domeinregisters in de gaten houden en dan kunnen zeggen, hey, wat gebeurt daar? ChatGPT is ineens van iemand anders, chatgpt.com. Dat was al gesignaleerd. Wat nu ook gesignaleerd is, dat het subdomein search.chatgpt.com, dat is niet een registratie dan, maar dat daar een certificaat voor uitgegeven is. Zodat het netjes HTTPS kan zijn, secure. Want er zijn ook mensen die dus certificaten monitoren. En dat heeft ervoor gezorgd dat aan de hand van de aantal hintjes die Sam Altman tijdens interviews heeft gegeven, als hem gevraagd werd door de interviewer van, joh, hoe kijken jullie eigenlijk naar de search market, zoals het dan heet, de space van zoeken, dat hij zei, nou, dus er wordt zeker naar gekeken intern. En dus nu komt het een beetje bij elkaar allemaal, dat er waarschijnlijk op zeer korte termijn op search.chatgpt.com, waar dus nu nog niks staat voor de luisteraar, in ieder geval toen we dit opnamen niet, iets van een zoekmachine gaat verschijnen.
Ja, en hoe ziet u dat dan precies voor zich, die Sam Altman? Nou, hij heeft eerder een keer dit gezegd.
You know, Google shows you like 10 blue links. Well, like 13 ads and then 10 blue links. And that's like one way to find information. But the thing that's exciting to me is not that we can go build a better copy of Google search, but that maybe there's just some much better way to help people find and act and on and synthesize information. Actually, I think ChatGPT is that for some use cases, and hopefully we'll make it be like that for a lot more use cases. But I don't think it's that interesting to say, like, how do we go do a better job of giving you like 10 ranked web pages to look at than what Google does?
Ja, er zit eigenlijk ook een beetje een klein sneertje in.
Ja.
Van vooral krijg je advertenties en daar nog een paar linkjes die misschien relevant zijn. Ze willen wel dus echt iets anders gaan doen.
Ja, en hij zegt nu ook, dat hoorde ik nu eigenlijk pas voor het eerst, en nu ga ik er even meer in lezen nadat er misschien aan de hand is, maar hij zei act. Mm-hmm. En dat act is wel interessant, want...
In welke context zei die act?
Nou, net zei hij volgens mij van dat Google dan voor jou kan X, Y, Z, en één daarvan was act. En dat is even wat anders dan zoeken.
Ja.
Zeg maar, je kan aan iemand in de bibliotheek vragen, heeft u boeken over zebra's? Dan gaat die persoon voor jou in het register kijken of de boeken liggen. Maar niet voor jou naar de snackbar om een kroket voor je op te halen. Act is wat anders, zeg maar.
Ja.
Lees ik wat breder in, maar daar zit een beetje achtergrond achter. Omdat die Rabbit R1, ik maak even een sprongetje, maak je geen zorgen, dit heeft zin.
Mm-hmm.
Die Rabbit R1, dat oranje apparaatje van Teenage Engineering, onder andere, en Rabbit zelf, ik denk dat zij Rabbit heten. Wat zij beweerden, en dat is nu gebleken dat niet helemaal waar is, is dat zij een large action model hadden. Dus niet een taalmodel, maar een actiemodel.
Een LAM. Ja. Hadden we het in de vorige aflevering al gehad. Die daarvoor. Ja.
En die dat actiemodel, dat bleek meer marketing dan waarheid. Voor zover we nu kunnen zien. Want ze hebben eigenlijk een soort rookgordijn. Dus hun idee van een actiemodel, dus een intelligentie of een getraind model, dat voor jou namens jou acties kan doen. Net als een aankoopmakelaar namens jou dan aan de gang kan gaan op zoek naar een huis. Dat is op zich een interessant idee. Maar wat ze eigenlijk hebben gebouwd bij Rabbit is een systeem waarbij ze een computer voor jou op knopjes laten drukken op een website op een vrij primitieve manier. En dat hebben verpakt als een soort, dit is een voor jou werkende artificial intelligence.
Ja.
Dus meer oude technologie gerebrand als iets coolers wat het eigenlijk niet is. Blijkt nu bij Rabbit. Als jij bij Spotify play drukte, ging die gewoon op de Spotify website op de achtergrond met de muis naar play. En dan heel primitief.
Ja.
Maar dat idee dat iets voor jou acties gaat doen op het internet, voor jou het internet rond gaat klikken, is een idee wat helemaal niet zo heel gek is en waarschijnlijk ook gaat gebeuren. En in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat waar Sam Altman een beetje naar hint, is dat ChatGPT meer een soort zoekassistent kan worden voor jou. Eigenlijk wat we net een beetje hardop aan het dromen waren over van, kan die dan niet even al die huizensites langs en die verschillende supersites die er zijn ontwikkeld en daar allemaal accounts op aanmaken en dan gewoon mij een appje sturen van, joh, Milou, ik heb weer wat toffe huizen voor je gevonden, want ik ben jouw zoekmaatje en we gaan eens even samen zorgen dat jij een tof huis krijgt. Yeah. Vanuit een soort persoon.
Yeah.
Zie hier even het risico dat Meta dit gaat bouwen in WhatsApp. Als jouw WhatsApp-maatje die met jou een huis gaat zoeken, yeah, en dat Google gewoon volledig omzeild wordt.
Gepasseerd, ja.
Ja. Of, wat natuurlijk al een beetje gebeurt nu, als jij in ChatGPT zoekt, dan zegt hij soms, ik ga even naar Bing. En dan is hij dus eigenlijk al voor jou Bing aan het gebruiken.
Ja.
En nou ja, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat hij zegt, ik ga even naar Google. Maar dat Google niet meer op advertenties geklikt wordt, want het is een chatbot die het voor je doet. Dus
ja.
Vandaar de...
Dus daar verdwijnt ook weer een verdienmodel dan voor Google.
Ja, dus er zit best wel wat in als OpenAI... Die zien waarschijnlijk in hun statistieken dat hun chatbot al gebruikt wordt voor dingen waar voorheen Google voor gebruikt werd.
Mm-hmm.
En dat zij nu natuurlijk kunnen gaan kijken, maar waar wordt het dan nog niet voor gebruikt? En hoe kunnen we dan zorgen dat het ook daarvoor gebruikt gaat worden?
Ja.
Dus ik verwacht eigenlijk waar ChatGPT zich voordoet als een chatbot. En daarom werd het ineens zo'n succes. Mensen dachten, oh, chatten, dat kan ik wel. Dat doe ik de hele dag al, yeah, op mijn WhatsApp.
Yeah.
Dat dit een soort, toch wel een interface wordt à la Google. Dat is een beetje wat Perplexity ook doet. Het is een beetje een AI-powered search engine.
Ja, die geeft allemaal links met bronnen en ja, dat je meer kan kijken. Ja.
Denk eigenlijk om heel eerlijk te zijn dat ik zit het nu te hype alsof het een soort van de volgende Segway wordt. Maar waarschijnlijk is het gewoon Perplexity, maar dan van OpenAI.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus
ja,
iets waar echt bedacht is van, we gaan samen zoeken.
Ja, precies. En zouden mensen dat gaan gebruiken, denk je?
Nou, voor mij heeft Perplexity al een aardig succes.
Ja.
Als in dat daar wordt positief op gereageerd. Er wordt ook voor betaald. Dus er zit waarde in voor mensen. En ik kan me voorstellen, browsers, zoals je die Chrome, Safari, Edge, zeg maar. Mm-hmm. Dat heette eigenlijk officieel user agents. Dat zeg maar, en dat is het idee, is dat het een agent is die voor jou werkt om met jou samen over het internet te gaan.
En het scheelt jou, de belofte daarvan, die zit er dan dus in dat je al dat klikwerk zelf niet meer hoeft te doen.
Ja,
dus, ja, dus dan krijg je net iets makkelijker.
Gewoon. Koop dit boek voor mij op Bol en ik zie wel als die thuis komt. En dan wordt het allemaal voor je gedaan.
Oh, dat is relaxed.
Ja, dat is heel chill. En op die manier worden natuurlijk wel heel veel dingen omzeild.
Ja, want zo kom je veel minder reclame tegen. Want als je bol.com kijkt en dan zie je nog even van wat je vorige keer ook weer had gekocht. Ja. Laat je dan ook zien. En heb je hier nog meer voor nodig? Of iets wat misschien...
Als je het advies ook vraagt aan die bot, dan is de vraag of die bot helemaal neutraal is.
Nou, dat is inderdaad dus ook wel mijn vraag. Want hoe weet je nou of die vondsten niet gemanipuleerd zijn of gesponsord op een bepaalde manier?
Ja, nou, niet denk ik, als we daar niet afspraken over maken, dat expliciet getoond moet worden.
Ja, maar hoe is er dan nog geld bij aan te verdienen?
Nou, ik denk dat je dan...
Voor die bedrijven?
Dat jij dan als L'Oréal zijnde kan betalen aan OpenAI dat jouw shampootje wordt,
ja,
gepusht. En dat er dan netjes bij staat, dit shampootje staat hier eigenlijk omdat ervoor betaald is.
Ja.
Ga ik dan even naïef vanuit dat dit geregeld kan worden.
Ja. 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 Maar het zou dus wel... Het zou wel... Op zich klinkt het wel aantrekkelijk. Ik heb dan geen Google meer nodig als ik gewoon op die manier natuurlijk te werk kan gaan.
Nou, dat is misschien wel een goede vraag.
Zoek het beste recept voor cheesecake.
Maar wanneer zou jij geen Google meer nodig hebben?
Als het efficiënter is. Als ik niet zelf nog tussen die resultaten hoef te kiezen wat de beste match is voor waar ik naar op zoek ben.
Ja.
Dus inderdaad, soms zoek ik een recept voor cheesecake. Inmiddels niet meer, want ik heb mijn eigen al zo erg geperfectioneerd dat het niet meer nodig is. Maar stel je voor dat je dat zou moeten doen. Dan wil je niet de recepten die maar twee sterren krijgen van mensen. Je wil het beste recept.
Maar ik denk dus al dat jij al een heel eind zou komen met Perplexity dan, als je dit zou gebruiken.
Ja.
En dat is zich, als je een beetje wil voelen wat OpenAI ook bijzonder goed aanvoelt nu, van hoe gaat de toekomst van zoeken eruit zien, dat er al een aantal partijen zijn die al wat stappen hebben gezet. Die zijn alleen nog een beetje te technisch vaak in hoe ze voelen.
Ja.
Dus dat is wel...
Ja. Maar ik heb dus ook wel een beetje... Kijk... Soms weet je ook niet waar je naar op zoek bent. Weet je wel? Ik weet nog wel dat je met Google had je ook nog de functie in de begintijden. Ja, volgens mij is het er niet meer. Ja, I'm feeling lucky.
Ja.
niet dat ik daar heel vaak op heb geklikt. Maar als je dan, dan krijg je dus een random zoekopdracht. Dan kom je gewoon wat dingen tegen. Dan weet je niet wat hij gaat googlen, maar dan heeft hij wat voor je gegoogeld. En dan kom je het leuks tegen. En als ik het even over het huis zoeken zou moeten... Stel dat je echt een vraag van... Nou, zoek een paar leuke huizen voor mij in de omgeving Amsterdam. En ik wil dat ze een tuin hebben en een paar voorwaarden... Waardoor je dus niet meer huizen met een dakterras ziet. Terwijl je wel verliefd zou kunnen worden op een huis wat zo leuk is. Maar ja, dan geen tuin heeft, maar een dakterras. Maar ja, die selecteert die uit voor je. Dus je komt... Weet je altijd precies naar wat je op zoek bent?
Ja, maar dit
en
is
kun
voor
je
mij
dat ingeven?
Wat bij datingprogramma's dus ook heel vaak bleek. Dat mensen dan van tevoren een profiel gingen invullen van hun ideale partner.
Dat ook.
Gingen ze daten en dan achteraf dat profiel vergelijken voor wie ze gekozen hadden, was helemaal niet die partner.
Mensen weten helemaal niet zo goed wat ze willen of wat ze nodig hebben soms. denk ik echt. Dat wist ik niet. Kijk, ik heb niet eens een duidelijk carrièrepad. Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind. Ja. En die ik tegenkom.
Maar zou jij dan eigenlijk dus willen dat... Als er voor jou namens jou gezocht wordt, want dat is eigenlijk wat deze agent dan gaan doen voor jou.
Ja.
Van joh, gooi er ook eens even een wildcard in. Of ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik wil.
Ja, verras me een beetje.
Ze mogen een beetje brutaal zijn als in, joh, je kunt best ook wat aan me aanraden waar ik misschien zelf nog niet over nagedacht heb.
Ja, dus dat niet zou kunnen.
Niet te correct of zo. Of niet te strak.
Ja, precies, niet te strak.
En dan zit ik nu nog te denken dat de vraag uiteindelijk is of het Google lukt. Ze hebben op zich het geld en het talent. Om eerder zo'n zoekmachine te worden dan dat OpenAI ze kan vervangen.
Ja, dat lijkt mij een sterke aanbeveling voor Google inderdaad. Ja, anders zijn ze gewoon overbodig. Wat zou het meest gezochte zijn op Google?
Nou, tegenwoordig zit er wel trending in, maar ik weet nooit goed hoe dat gekozen wordt. Daardoor zie ik een beetje waar Nederland op zoekt. Maar ik heb ook het idee dat dat een zeg maar, als je tegenwoordig op Google zoekt, dan staat er een soort van lijstje onder met een pijltje erbij van oké, dit is wat vandaag. Vaak is dat een beetje iets wat in het nieuws is of een schandaal of een uitslag van een voetbalwedstrijd. Maar je hebt wel Google Search Trends trouwens. Ja. Dat is echt wel een ding waarop je kunt kijken van hoe het loopt een beetje achter en het is alleen op grotere keywords. Maar het lijkt me fascinerend om bij Google mee te kunnen kijken waar mensen op googlen.
Zou ik eens zeggen, de top 100 Google searches in de US? Dat is US dan even.
Is het bij Google zelf trouwens, waar je dat nu zeg maar ziet?
Nee. Ja, via Google ben ik hier wel gekomen. Ja,
dat zegt niet zoveel. Maar kom maar op met die lijst.
Ja. Nou, op nummer 1 staat YouTube.
Ja, grappig.
Op 2 en 3, gedeelde tweede plek, Amazon en Facebook. Op 4, weather. Dat gaat over het weer, denk ik. Toch ons favoriete gespreksonderwerp.
Blijkbaar.
En Google staat op 5.
Die mens zit in een soort cirkeltje inmiddels, al heel lang.
Maar het zijn dus vooral plekken waar mensen naartoe gaan. Dus, want daar krijg je Gmail, Wordle, Google Translate, Walmart, Yahoo, eBay, Fox News, Google Maps, Home Depot.
Ja, maar dat is echt omdat mensen eigenlijk die... En dat heet dan voor mij de Unibar of zo in Firefox en Chrome. Dat eigenlijk de plek waar je normaal een URL zou intypen... Dat ook gewoon eigenlijk een zoekveld tegelijk is.
Ja.
En ik irriteerde me daar vroeger altijd echt aan. Dat ik zag dat mensen Facebook intypten op Google... en dan er op die manier naartoe gingen. Maar ja, Google vindt het prima, want er is meer traffic voor hun. En ze kunnen nog wat andere dingen eromheen aanbieden. En mensen een beetje volgen. Maar het is eigenlijk een beetje een rare manier van... Als purist, webpurist bouw je er natuurlijk van. Want die domeinnamen waren juist bedoeld dat je er direct naartoe kon. Niet met een tussenstapje via de bibliothecaris die geld verdient aan je vragen.
Nee, dat hebben ze handig tussen geworsteld. Want er zitten ook allemaal dingen als Taco Bell, Chipotle.
Ja, dat is mooi.
En allemaal gewoon eetdingen. Starbucks, Pizza Hut, McDonald's, Ikea. Nou goed, dat is allemaal. Daarvoor,
Maar om even het belang aan te geven, zeg maar, het is laatst naar buiten gekomen door een rechtszaak dat er uit mijn hoofd 20 miljard per jaar door Google aan Apple betaald wordt om Google de standaard zoekmachine te laten zijn in iOS, zeg maar, op de iPhone. Dat is dus wat het Google waard is, zodat jij zoekt via Google. En je mag ervan uitgaan dat ze die 20 miljard weer terugkrijgen. Die ze betalen aan Apple. Om even aan te geven wat jij waard bent als gebruiker eigenlijk.
Ja.
Door hun zoekmachine te gebruiken.
Ja.
Dus neem van mij aan dat er gespannen gereageerd wordt op alle bewegingen die OpenAI maakt. Ik denk, om eerlijk te zijn, in orde van grootte hoeveel mensen dagelijks ChatGPT gebruiken versus Google.com. Dat Google nog de tijd heeft om Google.com om te bouwen tot iets slimmers dan wat het nu is. Maar ze moeten wel hun best doen.
Ja. Zijn er dingen waar jij Google niet meer voor gebruikt? Waar je alternatieven, betere alternatieven voor hebt gevonden?
Ja, ik ben vooral andere dingen aan mijn mobiel, in dit geval, dat is waar ik het meest op zit, gaan vragen doordat ChatGPT bestaat. Dus ik denk dat ik meer dingen ben gaan vragen aan een computer dan ik dat vroeger deed. Ben ik minder Google gaan gebruiken? Ja, programmeervragen vooral. Wat zou je normaal... Ja. Zou je een bepaalde foutmelding krijgen of iets zou niet lukken wat je graag wilt. En dan gooi je dat in Google. Maar dat doe ik echt helemaal niet meer. Dus bij mij zijn ze wel een x% verloren al wat ik dagelijks... Ik zou het eigenlijk eens bij moeten houden. En dan kan je het een beetje meten. Want ik vind het nu heel moeilijk te zeggen. Want ik vroeg net ook aan jou van, ben je al minder gaan googlen? Maar nee, toch?
Nee, ik denk echt nog niet. Maar ik heb ook echt nog niet andere plekken waar ik heel veel op zit. Nog steeds heb ik nog niet echt... Ja, het is een mooie tip, po.com. Ik ben er toch nog niet aan begonnen. Ja,
leuke tip, man, maar gaan we maar niet doen.
Ik zit in het begin helemaal uit te leggen hoe enthousiast ik ben over AI. Maar...
Ja, ik gebruik het nog niet. Maar ik zie wel dat het grote impact gaat hebben.
Ja.
Ja, maar toch is het wel, denk ik, dat uiteindelijk dit soort diensten ook, dat zit dan in Funda. Dus dan is er de Funda Buddy die binnen de Funda website een aankoopmakelaar voor jou gaat spelen waarschijnlijk. Ja. Waardoor... je het mogelijk niet eens gaat inzetten buiten, maar gewoon naar de standaard pagina's gaat waar je vroeger doorheen ging, of platforms. En dat daar binnen dan een extra AI-sausje overheen gegooid wordt op een hopelijk zinvolle manier.
Ja.
Fundi, de Fundabot.
Ja. Vragen mensen niet vaker aan jou van, hey, ik wil dit of dat kopen, of ik zoek iets. Is daar al een AI voor?
Nou, die eerste dingen sowieso, of welke laptop of welke auto krijg ik wel eens van mensen.
Yeah.
Maar of er dan al een AI voor is, dat zou wel mooi zijn als ze dat erachteraan zouden vragen, want dat scheelt mij dan weer.
Yeah.
Maar ik ben zelf nu natuurlijk een beetje aan het kijken, doordat ik dus soms van die vragen krijg, gewoon wat moet ik kopen? Of waar moet ik naartoe of zo? Mm-hmm. Niet dat ik een van de reisleider ben, maar ik ben dan op plekken geweest en zeg mensen, waar moet ik in dat land naartoe of zo? Dat je die rol, dus van zo'n adviseur, of dat er iemand is in een reisbureau of bij een autodealer die jou de juiste auto aan, of de juiste auto voor de dealer
aanraadt,
wat ze nog hebben staan en maar jarenlang niet vanaf komen.
Ja.
Maar ik denk dat die rol, dat we dat wel de komende tijd gaan zien, is dat je daar dus verschillende tools voor gaat hebben die jou echt helemaal mee kunnen nemen in zo'n proces. En dan is natuurlijk de vraag, hoe is die tool betaald? Wie zit daarachter? Maar zeg een beetje de independer.nl voor allerlei andere aankopen. En dan niet iets wat een lijstje weergeeft met dit is de goedkoopste en je kan klikken. Maar gewoon echt jou als een adviseur meeneemt. Ik ben nog, dat die tools kunnen met wat er nu is gemaakt worden. Het gaat ook weer terechtkomen waarschijnlijk in die bestaande platform. Tot een ANWB auto-advies tool komt. Waarbij je op de ANWB-website geholpen wordt. Die is er waarschijnlijk al, maar nog niet zo slim als we hem zouden willen zien, denk ik.
Straks hebben we een brief van iemand, of eigenlijk een mail, van iemand die toch wel heel dicht bij Caroline van der Plas staat. Althans, hij is een betrouwbare bron, durf ik wel te zeggen. En die reageert op onze aflevering van vorige week, toen we haar even hoorden zingen. Althans, niet haar, maar haar stem. Maar eerst, de tweede sponsor in deze aflevering, Incogni. En dan wil ik beginnen met de vraag. Heb je er ooit bij stilgestaan hoeveel persoonlijke informatie er over jou te vinden is? Datamakelaars creëren schaduwprofielen die een angstaanjagende hoeveelheid gegevens bevatten. Van je inkomsten tot je gezondheid. En zelfs de namen van je familieleden. Ja, deze inzichten worden vervolgens gebruikt door oplichters, vreemden, verzekeringsmaatschappijen en zelfs de overheid. Maar gelukkig is er Incogni, een service die jouw gegevens bij datamakelaars verwijdert en er zo de publieke toegang tot jouw privégegevens beperkt. Met Incogni krijg je weer controle over je eigen informatie. Dus bescherm jouw gegevens door een account te maken bij Incogni. Je krijgt nu 60% korting door de link incogni.com/pokiepot te gebruiken. Dus incogni.com/pokiepot. Dus eigenlijk dus podcast zonder cast. Goed. Dan hebben we de brief. Jij zit naar mij te lachen.
Ja, het was fantastisch.
Ja. Ben je overtuigd?
Podcast zonder kast.
Ja. Nou, dat is het wel. Ja, straks gaan mensen het pellen met een T en dat klopt niet.
Snap hem.
Een pokiepot. We hebben een mail gekregen van een relatieve insider, durf ik wel te zeggen. En hij reageert op het stemgeluid van Caroline van der Plas in het liedje van even tot hier, dat we in de vorige aflevering hebben gebruikt. Dat was niet de echte Caroline, maar wel haar stem, die dus door AI gemaakt werd. En hij mailt onder andere, want het is best een lange mail, maar hij mailt onder andere. Ik moest enorm lachen toen ik haar, tussen aanhalingstekens, stem opeens hoorde langskomen in dat liedje van de uitzending van afgelopen week. En dan sla ik even wat zinnen over, want anders laat ik weten wie het precies is. En dat houd ik nog even geheim. Hij schrijft verder. Ze kan zeker zingen. Ze heeft zelfs in een koortje gezeten. Dankzij haar heb ik mijn muzikale passie, waar ik nog bijna iedere dag van geniet. Het was voor mij in ieder geval wel duidelijk te horen dat het nep was. En hij schrijft verder nog goed bezig. Altijd leuk om jullie kijk te horen. Ik hoor iedere keer dingen die ik nog niet wist. Ik zou zeggen, ga af en toe vooral meer de diepte in. Dat is juist hartstikke interessant. Met twee uitroeptekens.
We moeten meer de diepte in. Dat is wat ik hoor.
Ja, we kunnen wel meer de diepte in, ja. Ik ben benieuwd wat hij dan van deze aflevering vindt.
Nou, er zit wel heel veel techniek in ook weer. Dus ik ben benieuwd.
Was het diep? Ja. Ja, ik ben nog een dag, hoewel ik dus heel erg geïnteresseerd ben, sta ik nog wel relatief aan die begin. Dat begin van die. Van mijn kennis hierover. Dus. Maar ik kan wel heel goed vragen stellen.
Zeker. Ja, en ik denk dat. Hij zei ook van. Ik hoorde meteen dat het nep was. Het is wel zo dat bij dat fragment uit Even tot hier. Bedoel, ze hebben hun best gedaan en ik ben heel blij dat ze dat voorbeeld ook hebben gegeven. Er zit hier een maar het kan eigenlijk al veel beter. Ik zei niet dat ik dat kan, maar ik heb voorbeelden gehoord van synthetische stemmen die nog veel overtuigender zijn.
Het is nu tenminste nog van echt te onderscheiden voor de echte kenners. Dat kunnen we hieruit concluderen een beetje. Maar het is natuurlijk de vraag of het niet allemaal steeds echter gaat worden.
Ja, je kan daar natuurlijk ook weer het trucje van doen dat je zegt, oké, dit is een opname die ik bijvoorbeeld stiekem heb gemaakt vanuit mijn tas of zo. En dat je daardoor zeg maar de kwaliteit van de opname verlaagt. Waardoor je een beetje kan maskeren dat je iemand zijn stem hebt gekopieerd.
Dat het niet super klinkt.
Dat het niet super klinkt. Nu laat je echt iemand zingen. Dat is best wel een uitdaging, zeg maar. Want je weet, als je iemand goed kent, weet je natuurlijk hoe die persoon daadwerkelijk zingt. Dus eigenlijk moet je vragen of je ouders je vanaf nu altijd zingend op willen bellen. Want dat is nog het moeilijkste om na te doen.
Ja, dat is wel het beste idee, denk ik inderdaad. Dus voortaan, wij hebben het gehackt, jongens. Zingen.
Iedereen moet naar elkaar gaan zingen.
Dat kan AI niet. Wat AI denk ik ook niet kan, is vals zingen.
Ja, ik denk dat je, als je de opdracht geeft, dat best moet.
Ja, dan kan het natuurlijk ook weer wel.
Natuurlijk wel, ja.
Waarom ben ik ook zo naïef? Natuurlijk kan dat. Maar leuk een mailtje. Stuur ook een mail, zou ik zeggen.
Ja.
Waar kunnen ze heen mailen?
Voor mij hebben we een formulier op pokey.show.
Ja, we hebben ook een e-mailadres, kan ik je vertellen. vraag@pokey.show. Of is dat het formulier waar jij het over hebt?
Nee, dit is gewoon het e-mailadres. Nee,
het is een e-mailadres. Ja. Stuur ons een mail. Wie weet behandelen we hem volgende keer. Of de volgende keer weer een technofix. Ik weet wel zeker dat we een technofix doen, want ik heb hem al klaarstaan. Maar daar verwachten we weer even dat Alexander ook terug is.
Ja.
Dan was dit Poki voor deze keer. We danken Sam Hengeveld voor de edit. En nog steeds staat het aanbod. Als je nou een lezing wil over AI van Wietse of van Alexander, dan kan dat. Mail ons. Niet op vraag@pokey.show, maar op lezing@pokey.show.
Ja.
Zijn er nog meer e-mailadressen?
Dit zijn ze volgens mij.
Oké, voorlopig.
Voorlopig.
Misschien krijg ik straks ook wel een eigen e-mailadres. Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.